kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Hostia! Mozart, ven, mi niño. Ven. Mozart, no pasa nada. Ven, guapo. Ven. Mi niño, ven. Madre mía. Madre mía. Uf.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ze spuwen vuur. Ze lanceren gloeiend hete rotsblokken de lucht in. Ze blazen stof hoog de atmosfeer in. En met hun hete lava verzwelgen ze hele dorpen. Vulkanen. En de vulkaan die nu de meeste aandacht trekt, ligt op het Canarische eiland La Palma. Zijn uitbarsting duurt al langer dan een maand en het einde lijkt nog lang niet in zicht. En belangrijk is, op La Palma zijn geen doden gevallen. Want dankzij de moderne geologische technieken zagen wetenschappers die uitbarsting al van tevoren aankomen. En dat roept natuurlijk de vraag op, kunnen we die vulkanen dan misschien ook gaan temmen? En natuurlijk is dat eigenlijk wel een goed idee. Mijn naam is Hendrik Spiering en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalisten Marcel Aandenbrug en Gemma Venhuizen, die allebei heel veel van vulkanen weten. Marcel, we hoorden net een fragment van die uitbarsting van de vulkaan van La Palma. Jij herkende dat natuurlijk onmiddellijk. Hij is al meer een maand aan het uitbarsten.
Ja.
Hoe is de toestand daar nu?
Nou, hij blijft maar as spuwen en lava blijft eruit drijven in extreem grote hoeveelheden. Vergeleken met de vorige twee uitbarstingen in 1971, als ik me goed herinner, eind jaren 40, komt er nu echt heel veel lava uit die vulkaan. En de lava die is dan, als je je La Palma probeert voor te stellen, het is een soort wigvormig eiland. De vulkaan die loopt over het midden van het eiland en de lava die is richting het westen gestroomd, naar de zee.
En er zijn dus vierkante kilometers vol as.
Ja.
En het zal stinken ook, denk ik. Want ik ben nooit op La Palma geweest, maar wel op Tenerife, waar je dan nog een slapende vulkaan hebt. Maar daarboven bij die krater heb je echt onwijze zwaveldampen. En volgens mij was dat nu bij La Palma ook een tijdje de angst, toch? Dat er allemaal zwavel richting Europa zou komen. Allemaal giftige dampen.
En ook de as.
Ik bedoel,
het is al eerder gebeurd dat het luchtverkeer is stilgelegd vanwege heftige aswolken. Maar de wind staat vaak gunstig. Op La Palma zelf heb je aan de oostkant het vliegveld. De wind komt uit het noordoosten.
Je zult er trouwens wel mooie zonsondergangen hebben. Want dat is wel als je veel vulkanisch as in de lucht hebt, dat je dan van die hele intens rode zonsondergangen ziet soms.
Maar dat lijkt me geen pretje om daar dan te moeten werken. Jij bent als journalist, kijk je nu gewoon naar filmpjes. Als vulkanoloog sta je daar tot je knieën in de as.
Ja, en de lava stroomt. In dit geval stroomt de lava vrij traag. Dus je kunt er makkelijk bij komen. Maar een van de mensen die ik hiervoor heb gesproken, Valentin Troll, een Zweedse hoogleraar van de Universiteit van Uppsala, die is ook daar geweest en die heeft ook opnames gemaakt, gewoon vlak naast de lava, waar die dan nog bij een huisje staat, wat op het punt staat om verzwolgen te worden.
We're here in the exclusion zone and the lava flow is advancing out of its channel. There's renewed vigor in the lava flows and there seems to be enough volume to spill the channel. So the lava is now widening into new areas and here it's coming down a road. It has just taken out this electricity pole and here it's moving behind this house. So we can see large blocks coming down and moving towards the house, glowing red hot lava. And this house is in the way, so this house has only a lifetime of a few more hours at best, I would say. And the red hot lava comes at 1,100 degrees, and of course it burns everything that is flammable in its way.
Hij stond er dus echt wel heel dichtbij. En ik heb in mijn hoofd zoiets van, als je een vulkaan hoort rommelen, dat je dan, nou ja, aan de ene kant misschien wel je uit de voeten moet maken, maar dat je ook vooral moet kijken naar de top van de vulkaan, zodat je de lavabommen daadwerkelijk aan ziet komen.
Ja, ik heb een bizar fragment gezien in de documentaire Into the Inferno van de Duitse filmmaker Werner Herzog. En daar staan ze op een vulkaan op Antarctica. De mensen leggen inderdaad uit dat je niet, als je het hoort knallen, niet moet omkeren, de vulkaan de rug toekeren en wegrennen. Maar je moet gewoon blijven kijken, omhoog kijken en kijken of je lavabommen ziet neerdalen en dan step aside.
Ja. Maar zo'n lavabom, dan stel ik me dus een gloeiend hete rotsblok die al spetterend weer naar beneden komt.
En jij houdt je handen nu zo alsof het een klein dingetje is, maar het kunnen ook echt meters grote blokken zijn.
Ja, het interessante,
wat heb jij daar instructies voor gekregen tijdens je opleiding?
Nou, ik moet zeggen dat we vooral wel dode en slapende vulkanen hebben gezien.
Gelukkig.
Maar wat wel interessant ook is aan die vulkanische bommen, is dat soms heb je zo'n heel groot stuk, hè, licht gekleurd, worden ze ook wel puimsteen genoemd, en is het wel verrassend licht. En dat komt weer, en daar zullen we het later ook nog wel even over hebben, over de grote hoeveelheid opgeloste gassen erin. Dus het zijn allemaal luchtbelletjes die je erin terugziet.
Dat is wel een heel mooi beeld, dat je dus altijd net als naar een koning, mag je die nooit de rug toekeren. Je moet de volstrekte heiligheid langzaam achteruit lopen.
Respect en voor de koning respect. Vulkaan. Ja.
Ja, en dus voordat we nu ingaan op de echt grote vraag, kunnen we een vulkaan temmen, moeten we toch even naar de basics. Hoeveel soorten vulkanen zijn er eigenlijk? Want
de vulkaan bestaat inderdaad niet. In de wetenschap wordt een beetje verschillend ingedeeld. Sommigen die hebben het wel echt over 5 of 6 categorieën vulkanen, maar de 3 belangrijkste zou ik zeggen, en moet jij maar zeggen of je het er mee eens bent, Marcel. Allereerst heb je de stratovulkaan. En dat is eigenlijk wat wij als de klassieke vulkaan, of ik weet niet, als ik aan een vulkaan denk, denk ik toch wel aan een vrij steile, hoge
piramide met het kopje eraf waar rook uitkomt.
Ja, precies. Ja, een soort Mount Fuji-achtig beeld. En dat is dus die stratovulkaan. En die gaat ook vaak gepaard met heftige explosies. Maar je hebt ook een veel tammere vulkaan, bijvoorbeeld wat je vaak op Hawaii tegenkomt, dat zijn de schildvulkanen. En ja, die zijn qua hellingshoek zijn ze ook veel bescheidener. Je zou ze vanuit de lucht ook een beetje als een soort schild van een strijder kunnen omschrijven. En wat zelf ook nog wel een interessant type is, en Marcel, is dat inderdaad op La Palma ook, dat het een spleetvulkaan is? Dus
ja,
echt een.
Dus het was eerst een schildvulkaan. De vulkanisme bevond zich vooral eerst in eerste instantie in het noorden. Vervolgens is het verplaatst naar de richel van het zuidelijke helft van het eiland. Dus daar is een soort spleet ontstaan.
Ja, dat is eigenlijk een nieuwe vulkaan. Dus
ja,
eigenlijk.
Ja, dus ja. Dan zie je eigenlijk al dat soms, hè, zeker schild en spleet liggen, ook qua stroperigheid van de lava en ook qua hellingshoek en zo, liggen die veel dichter bij elkaar.
Want is dat dan de reden dat de ene vulkaan een mooie puntberg maakt? Dat die ander soort magma omhoog komt? Nu heb ik het eigenlijk al verraden, wat iets tot een vulkaan maakt.
Je had ook vulkanologen
kunnen worden. Weten de meeste mensen ook wel. Er komt iets omhoog.
Het is wel goed dat je het woord magma gebruikt hier ook. Hè? Want we hebben het afwisselend over magma en lava. En In zekere zin kun je zeggen dat het hete gesteente, zodra het nog zich in de vulkaan bevindt en omhoog komt, dan is het magma. En eenmaal aan het oppervlak, dus echt dat uitvloeiingsgesteente, dat is de lava. En waarom het nou zo is dat bij die een zo'n steile hellingshoek is, is omdat die magma heel erg van samenstelling kan veranderen. En je hebt silica, silicium, nou ja, wat je ook in zand hebt. Het gehalte silica, dat beïnvloedt ook de stroperigheid en daarmee de samenstelling van de magma. Je hebt ook de hoeveelheid opgeloste gassen die erin zitten.
Want, hoe meer gassen, hoe lichter het is.
Dat gas, dat zorgt wel echt voor de omhoogstuwing van het gesteente. Dus veel gas kan ook juist wel voor een soort explosieve uitbarsting zorgen. Ik moet denken aan iets wat een van mijn oude docenten, Bernd Anderweg, die vergeleek het dat je, als je een rietje hebt en je blaast in chilisaus bijvoorbeeld, kun je allemaal thuis doen, dan ontstaan er heel veel kleine belletjes, maar dan borrelt het gewoon een beetje rustig. Terwijl als je met een rietje in honing, echt dus in iets wat veel stroperiger is, blaast, dan bouwt de druk zich langzaam op en dan ontstaat er een grote bel. En dan op een gegeven moment klapt die bel ook echt met geweld uit elkaar.
En dat is dan ook de reden waarom een stratovulkaan, dus laten we zeggen een puntvulkaan, om het maar even simpel te zeggen, zowel die steilere hellingshoek heeft, als ook veel gewelddadiger, explosiever uitbarst.
Ja, want die stratovulkaan, dus die helling daarvan, zijn eigenlijk veel meer opgebouwd uit de fragmenten, deels ook uit die vulkanische bommen. Terwijl dat veel vloeibaardere lava dat uit de schildvulkaan stroomt, dat stroomt zo lekker een beetje, sijpelt weg. Dus dat is niet stroperig genoeg om een hele steile helling op te bouwen.
Want ik heb bijvoorbeeld de indruk dat op Hawaii, wat dan dus zo'n schildvulkaan is, dat daar dus ook een veel permanentere stroom lava gewoon altijd, dat gewoon altijd maar doorstroomt. Is dat dan ook zo bij een schildvulkaan of niet?
Ja, het is vaak wel bij schild- en spleetvulkanen dat het maanden, soms zelfs jaren kan duren. Ik weet niet of er over La Palma voorspellingen zijn gedaan, Marcel, hoe lang het nog kan gaan duren.
Valentin Troll verwacht dat het nog wel eens tot de kerst zou kunnen duren. En dat is voor La Palma echt uitzonderlijk lang.
Ja, en weten we eigenlijk iets over de mechanismes, hoe zo'n explosie van zo'n vulkaan eigenlijk tot stand komt?
Wat er in het magma van zo'n explosieve vulkaan gebeurt, is dat magma smelt op een gegeven moment. Dat komt omhoog. Dat gas wat erin zit, dat vormt gasbelletjes. Er zit ook water in. En het water dat trekt in die gasbelletjes. En dat komt daar in de gasfase. En dat wil uitzetten. Maar het magma, in dit geval, wat Gemma net heeft uitgelegd, daar zit zoveel silica in. Dus dat is heel taai. Dat werkt niet echt mee.
Nou ja, het is een ideale bom eigenlijk.
Het is een ideale bom, ja, precies. Dus het magma vervormt niet snel genoeg om die druk van het gas te accommoderen. Ja. Dus wat de magma gaat, wat ze dan noemen, verglazen. Je krijgt obsidiaan, een soort glasreactie. En die druk die bouwt zich dus op een gegeven moment op. En dan is het vervolgens gaat die magma hoger en hoger. Die druk die gaat er steeds verder af. En de gassen die kunnen zich steeds verder uitzetten,
ja, die winnen,
als het ware.
Zeg maar.
Die winnen. En dan op een gegeven moment kabam. Dan ontploft de boel.
Dat proces begint dus al duizenden kilometers onder de grond, zo stel ik het me voor.
Ja, dus ja. Dat is het interessante ook. Het is inderdaad echt, als je de aarde doorsnijdt, dan heb je de kern en de mantel en de korst. En eigenlijk is het al heet mantelgesteente wat omhoog komt bij een vulkaan.
Nou, we zijn nu diep de aarde ingegaan. We hebben de magma die lava wordt. Maar wat gebeurt er daarna als die lava, dat wordt natuurlijk gewoon steen. Je hoort altijd dat het zo verschrikkelijk vruchtbaar is, vulkanisch gesteente. Maar hoe werkt dat dan?
En La Palma zie je bijvoorbeeld heel veel bananenplantages. Dat komt omdat die grond daar zo vruchtbaar is. Wat ze doen is, ze maken een soort mengsel van kleine lavasteentjes, as, iets grotere stenen. Omdat er en veel mineralen in zitten en lavasteen is heel poreus. Dus daar kan water in doordringen en het houdt water goed vast. Ik bedoel, hebben we ook onze plantenbakken op lavasteentjes bijvoorbeeld.
Ja, ja. Terracotta gekleurde balletjes.
Precies.
Hè? Ja.
Nou, dat is omdat het water daar zo goed
in... Ja, en die mineralen. Het is eigenlijk jammer dat we in Nederland geen vulkaan
hebben. Nou, het is wel zo. We hebben die Zuidwalvulkaan bij Terschelling. Die oude onderzeese vulkaan in de Wadden. Zee. Maar goed, daar hebben we nu niks meer aan. Maar het is een vloek en een zegen tegelijkertijd, zo'n vulkaan. En dat merk je, om het even voor jou in historisch perspectief ook te plaatsen. Er zijn veel beschavingen die zich juist ook in de buurt van vulkanen hebben gevestigd. En dan kun je zeggen, ja, dom. Maar tegelijkertijd zie je wel dat het ook een voordeel kan hebben. Zeker
natuurlijk.
Omdat als zo'n uitbarsting niet heel vaak plaatsvindt, ja... Kun je bij ons ook zeggen van ja, we wonen dicht bij de kust, dus dat heeft ook voor- en nadelen qua overstromingsgevaar.
Maar voor de goede orde, in La Palma is iedereen gered. Alleen, we moeten wel wachten tot de vulkaan weer klaar is natuurlijk. Er vallen ook wel eens veel doden bij vulkaanuitbarstingen. Zijn daar lijsten van? Hoe bang moeten we zijn?
Ja, die lijstjes die zijn er. Ik heb er eentje opgezocht van de Oregon State University, Deadliest Eruptions. En bovenaan staat de Tambora-vulkaan op Indonesië, die in 1815 uitbarstte. En daar vielen 92.000 doden bij.
92.000, dat is waarschijnlijk het hele eiland, alle mensen die daar woonden.
De doden zijn niet gevallen door de uitbarsting zelf, maar door de hongersnood die vervolgens ontstond. Want zeker bij die explosieve uitbarstingen komt er zoveel as in de lucht, hoog in de stratosfeer. Dat zorgt voor verdonkering, ook temperatuurafname, soms wereldwijd. Dat zijn klimaateffecten, die kunnen een paar jaar duren. Maar in ieder geval, het wordt zo donker dat oogsten verloren gaan.
Ja, dus dat is wereldwijd eigenlijk, 92.000 dan. Ja, dat is een ingewikkelde berekening natuurlijk.
Een recente, ik weet niet precies of die ook in jouw lijstje voorkomt, Marcel, maar waar ik altijd aan denk... die ook zelf door zijn eigen explosiviteit wel veel slachtoffers heeft gemaakt, is de Mount St. Helens in de Verenigde Staten. 1980 was dat. En dat was ook echt omdat er een flank van de vulkaan afknalde. Dus dat was heel plotseling en heel snel kwam daar ook lava naar beneden zetten. En waren het ook gewoon rondslingerende vulkanische bommen. En er is ook iets, dat heette, is kort na die uitbarsting gemaakt. Dat was in 1982 hebben ze een vulkanische explosie-index gemaakt van 0 tot 8. En dat is dan een mate van explosiviteit van een vulkaan. En dat hoeft niet 1-op-1 te staan met het aantal doden. Want wat Marcel zegt, het kan ook indirect zijn. En niet bij elke vulkaan wonen evenveel mensen in de buurt natuurlijk. Maar het is toch wel interessant dat er een beetje wordt geprobeerd om het in te delen of te klassificeren.
Ja, en nogmaals terugkomend op de doden door de uitbarsting. De Krakatau die staat als nummer 2 op die lijst van meest dodelijke erupties. 1883, meer dan 36.000 doden, ook vanwege die tsunami. En wat ook nog kan gebeuren, is dat er een enorme hete, razendsnelle wolk van as en gas... Van die vulkaan afraast. De pyroclastische wolk inderdaad. En daar vallen ook soms doden bij.
Ja.
Want dat is gloeiend hete lucht met heel veel zwavelgassen.
Vooral gloeiend heet.
En een leuk luguber lijstje. Staat de bekende Vesuvius er ook nog op?
Hij staat er 2 keer op. 1 keer in 1631. Mudflows en lavaflows. 3.500 doden en in 79 na Christus ash flows and falls.
Dat was Pompeii dan?
Dat was Pompeii en...
Herculaneum. Ja, dat leer je dan bij Latijn vroeger. Herculaneum wordt door de lava getroffen en Pompeii door de as.
Oké.
En daarom kun je het ook zo mooi opgraven. Dus de vulkaan die heeft wel verschillende manieren om de mensen te doden. Via gewoon direct treffen met een lavabom. Verzwolgen worden door lava. Dat komt misschien relatief nog het minste voor.
Dat zou best kunnen, ja.
En dan die vreselijke pyroclastische wolk. Ja. Dat is een soort vloek van de goden van die bergafcontrole. En dan misschien wel de meeste doden door al dat stof in de lucht. Dat de oogsten gaan mislukken.
Ja,
nou en de tsunamis bijvoorbeeld.
Ik ken nog een andere soort vulkaan die ik altijd bijna iedere week in de documentaire, de een nog enger dan de ander, zie langskomen op National Geographic. De supervulkaan.
Ah, de supervulkaan. Oh. Ja, dat is een goede vraag. En ook tegelijkertijd een beetje een klasse apart, want hij hoort ook niet in dat rijtje thuis. Het is niet in die zin een strikte definitie van een supervulkaan, behalve dat je kunt zeggen dat hij supergrote omvang heeft en ook een supergrote impact als die uitbarst. Een heel beroemd voorbeeld is die onder Yellowstone. En die is 680.000 jaar geleden voor het laatst uitgebarsten. En ongeveer eens in de 700.000 jaar wordt gezegd.
Ja, dat is altijd het engste element.
We hebben nog even 20.000 jaar. Maar die is volgens berekeningen van wetenschappers zo'n 640 kilometer in doorsnede.
Nou, 640 kilometer in doorsnede.
Dat is best intens. En het lastige daaraan is, die toont zich ook niet zo aan het oppervlak.
Nee, dan kan je niet, dat is te groot om te
dus
zien natuurlijk.
Waar je bij die stratovulkaan een heel duidelijk steile vulkaan voor je ziet, is dit een grote magmakamer. Er zijn best wel complexe onderwerpen. Dus tijdens mijn studie gingen we er ook nooit heel erg diep op in. Maar ja, je kunt het eigenlijk zien als één groot magma-reservoir onder het oppervlak.
Maar dan met zo'n omvang moeten we dus voortaan al die andere super enge vulkanen waar we tot nu toe over hebben gehad, mini-vulkanen noemen.
Ja, dan zijn die opeens lekker onschuldig, klinken die.
Oké, maar wij zijn mensen die nu te maken hebben met 50 vulkaanuitbarstingen. Niet van een superkarakter, maar van een gewone uitbarstingen per jaar, geloof ik. 50 per jaar.
50 per jaar ongeveer, ja. Er zijn 1500 actieve vulkanen geregistreerd. En waarvan er inderdaad jaarlijks ongeveer 50 uitbarstingen. Ja,
dan heb je ook bijvoorbeeld de Stromboli die heel regelmatig een klein beetje pruttelt.
Ja, ja.
Maar daar is geen vergunningenstelsel voor. Die doen precies waar ze zin in hebben. We hebben net die enorme krachten die je beschrijft. Hoe kunnen wij mensen dat een beetje onder controle brengen? Want we begonnen eigenlijk, de hele podcast, dat op La Palma valt het eigenlijk wel mee. Misschien niet met de vernietiging, maar wel met de menselijke verwondingen en de doden. Omdat we dat zagen aankomen. Hoe zit dat? Hoe goed hebben we dat hele vulkanische proces onder controle?
We zijn de uitbarsting beter gaan begrijpen. We hebben apparatuur gemaakt waarmee we bijvoorbeeld de aardbevingen, waar een vulkaanuitbarsting vaak mee begint, die kun je monitoren.
Dat ligt nogal voor de hand, want je voelt de grond schudden en je denkt, nou,
ja,
wegwezen.
Precies, dus het idee is dat inderdaad die magma daar, die begint daar zich een beetje te roeren en dat veroorzaakt aardbevingen. Nou, wat je ook nog kunt voorstellen is dat die gassen die in dat magma zitten, die komen vrij, dat kun je dus meten.
En dat gebeurt dus in dat proces, als die... Dus er hangen natuurlijk altijd wel gassen rond een werkende vulkaan, maar dan moet je meten dat het toeneemt. Of
ja,
zo.
Precies. Dus je hebt inderdaad afwijkingen in CO2 of die zwavelverbindingen die dan vrijkomen, waaruit je kunt aflezen van, oh, nu gaat hij een gevaarlijke fase in.
En al die afstandsmetingen, want je moet dan ter plekke natuurlijk meten.
Afstandsmetingen ook nog zoiets, want als dat magma omhoog begint te komen, dan gaat de grond ook omhoog. En dat kun je bijvoorbeeld met GPS of sinds de jaren 70, 80 ook met satelliet.
Ja.
Steeds beter. Op een steeds
en hoe ver gaat
niveau.
Dat dan? Om een centimeter of een meter? Ja, dat hangt er misschien vanaf hoe... Als het een meter is, dan moet je maken dat je wegkomt.
Als ik
mij
goed herinner, ik heb vorige week nog de geoloog waar ik destijds mee op Campi Flegrei heb rondgewandeld, nog gemaild hoe het daarmee staat. En dat was dus in 2014. Toen was dat gebied al 40 centimeter omhoog gekomen. En dat was nu inmiddels toegenomen naar 80 centimeter.
Ja, maar dat is wel interessant, want uitbarsten, homaar.
Nee.
Dus dat is niet echt een voorspelling.
Hij heeft teleurgesteld.
Hij heeft wel alle signalen van dat hij iets gaat doen. En ze zeggen ook, nou, als dit bij een andere supervulkaan, als je dit had gezien, dan was die al lang uitgebarsten. Maar in dit geval, in Italië, waar bijna 4 miljoen mensen in de
Napels.
Napels.
Ja.
is die nog niet uitgebarsten.
Maar dat is wel, dus eigenlijk per vulkaan is het dan ook verschillend.
Dat wordt ook gezegd, elke vulkaan is uniek. Ik bedoel, je hebt het gesteente daaronder is weer anders. De magma-reservoiren zitten anders in elkaar.
Ja, en wat me doet denken aan die heftige vulkaanuitbarsting op IJsland, hè, de Eyjafjallajökull. Als ik het goed zeg.
Waren al die vliegtuigen toen voor moesten
in mei 2010 vliegen. Was dat. Wat die zo ingewikkeld maakte, was dat er een ijskap bovenop lag.
Dat kun je ook nog hebben.
Eilandberg Gletscher betekent die IJslandse naam. En juist door dat ijskap heb je weer dat natuurlijk het vuur in combinatie met ijs, dat dat voor een hoop stoom en ook weer dat vergrote explosiviteit.
Ja, dat was toen ook totaal onvoorspeld, herinner ik me.
Ja, en daar had je weer over voorspellingen gesproken. Bijvoorbeeld de stand van de wind maakt natuurlijk ook uit. Dus je kunt zelfs, zou je kunnen voorspellen wanneer die uitbarst, zijn er nog dat soort secundaire parameters waarmee je dan moet voorspellen hoe gevaarlijk die is. Want als de wind vanuit het oosten komt, heeft die misschien weer veel minder effect. Of wat je nu zei bij La Palma, Marcel, dat het dan wat betreft
La Palma,
de aswolk meevalt.
Was het dan geen ijs, maar het lava bereikte de oceaan. En dan krijg je ook van die stoomexplosies, waardoor al dat as en gas ook weer verder de omgeving wordt ingeslingerd. Maar de deskundigen zeiden daar wel, ook omdat het snel verwaait, ben je op een paar honderd meter afstand, in ieder geval die gassen bijvoorbeeld, dat die dan niet meer gevaarlijk zijn.
Maar wat was dan bij La Palma de voorspelling? Je kan dus alleen maar de uitbarsting van een vulkaan voorspellen als je hem heel lang volgt. Want ja, stel je gaat nu naar die vulkaan toe. Je denkt, gisteren mat ik deze hoeveelheid gassen en nu mat ik er zoveel. Dat ziet er gevaarlijk uit. Maar daarna gaat het weer naar beneden en dan gaat het weer omhoog. Dus
dat blijft altijd een soort karakter. Blijft altijd een soort van onvoorspelbaarheid. Ja, de Stromboli die ploft elke 10 minuten wel zo'n beetje.
Nou, dat is heel voorspelbaar dan.
Dat is vrij voorspelbaar. Maar er zijn heel veel vulkanen waar ze het... je hoopt dat je het weet. Maar 100% garantie heb je niet.
Nou, wat was dan op La Palma de treffende redenen dat ze zagen van morgen gaat hij uitbarsten? Op Martinique had je ook zo'n voorspelling.
Het begon met de aardbevingen. Dus dan de aardbevingen waar Gemma het ook over had op IJsland. Dan sta je al op scherp. En vervolgens zie je dat die ontgassing sterk toeneemt. En vervolgens gaat ook zie je die vervorming. Ja. Het land komt omhoog. En dan weet je dat die magma echt omhoog komt.
Dus dat telt allemaal op.
Telt allemaal op.
En dan nog zag je wel op La Palma dat niet direct iedereen werd geëvacueerd. Hè? Want nog zei, dat die spleet pas later zich ontwikkelde. Dus
bij La Palma speelt natuurlijk ook nog mee dat het een hotspot is. Dat het de type lava is, de vloeibare lava en niet die hele taaie lava die voor explosies zorgt.
Dus de chilisaus, niet de honing.
Chilisaus. Daar hoef je in principe weinig zorgen over te maken. Ik bedoel, het heeft enorme destructie met zich meegebracht. Huizen, kerken, de wegen, infrastructuur. Het is allemaal bedekt door de lava en met een dikke laag as. Maar mensen hoeven daar in die zin niet zo erg voor te vrezen.
Oh, dus dat is ook, het is ook makkelijk te beveiligen eigenlijk. Omdat het niet een gevaarlijke type is.
Ja.
En zijn er nou ook veel valse alarmen? Want dat lijkt me altijd het probleem. Dat je alles ziet bewegen. En dan trek je aan de bel als vulkanoloog.
Dat
en een week later gebeurt er niks.
Dat heb ik me ook nog zitten afvragen. Ja. Wat is nou precies het punt dat je besluit om tienduizenden mensen te gaan evacueren? Want dat is nogal wat.
En dat is niet alleen een kostenplaatje. Maar ook als je dat te vaak doet met vals alarm. Dan gaan mensen op een gegeven moment denken, ja, het zal wel.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, hoe vaak het misgaat, dat weet ik niet. Maar
dus we kunnen die vulkanen voorspellen dat ze uitbarsten als we dus een hele reeks van metingen hebben. Ik neem aan dat ze dat op La Palma gedaan hebben.
Ja, want daar hebben ze sinds 1994 zijn ze daar een meetnetwerk gaan installeren. Dus dat wordt echt dag en nacht gevolgd.
Ja, dus dan leer je zo'n slapende vulkaan langzaam kennen. En dan hoor je dat die wakker gaat worden. Maar ja, dat heeft ook wel iets. Kan ook beklemmend zijn, want je moet dan beslissen van, ja, nu gaat die uitbarsten of niet. En dat zijn, dan kan je zelfs voor de rechter komen als je dan denkt, nou, ik denk het toch niet.
Oh ja?
Nou, dat klinkt heel science fiction-achtig, maar het is inderdaad in 2009, dat was toen ander natuurgeweld, namelijk een aardbeving bij L'Aquila, toen in Italië. Daar zijn daadwerkelijk 6 geologen voor de rechter gesleept. En ik vind dat zelf, ja, misschien ook omdat ik aardwetenschapper ben, ik vond dat heel heftig destijds. En ik snap van de kant van de slachtoffers van je wil.
Maar waarom zijn ze voor de rechter gesleept?
Vanwege nalatigheid. Omdat hen dus in de schoenen werd geschoven dat zij niet genoeg hadden gedaan om die aardbevingen te voorspellen. Dat ze dus eigenlijk dat wel hadden kunnen moeten doen. En als zij maar op tijd iedereen hadden gewaarschuwd, als zij op evacuatie hadden aangedrongen, dan waren er geen slachtoffers gevallen. En uiteindelijk, die aardbeving was 6 april 2009. In 2012 zijn die 6 wetenschappers veroordeeld tot 6 jaar cel. En uiteindelijk zijn ze wel in 2014 in hoger beroep weer vrijgesproken. Ja, dan zit je toch 2 jaar in vrij heftige angst van, oh, misschien moet ik voor jaren de gevangenis in.
Ik herinner me er wel iets van ook. Want volgens mij is toen in 2014 wel een politicus alsnog veroordeeld. Omdat die moest die rapporten beoordelen natuurlijk. Die moest natuurlijk het evacuatiebevel
dus
geven.
Iemand dus moest toch de zondebok zijn. Dat, nou, het maakt het wel weer interessant, hè, van waar ligt de verantwoordelijkheid? In hoeverre kunnen we dit soort dingen in de hand hebben? Ik vond dat zelf met IJsland baalde ik, want ik zou toen naar Alaska vliegen en dat kon toen niet door die aswolk. Maar ik vond het ergens ook best wel mooi dat die as toen het hele vliegverkeer even lam legde. Ik bedoel, tuurlijk, weet je, ik verkeerde niet in doodsnood door zo'n vulkaanuitbarsting. Ik snap wel dat het dat echt een tandje serieuzer is dan alleen maar niet naar Alaska kunnen vliegen. Maar ergens laat het ook wel weer de machtigheid van de natuur zien.
Ja, het ontzag voor de, dat we altijd met ons gezicht naar de vulkaan weg moeten lopen. Zeg maar.
Ja, precies. Koning Vulkaan heeft toch het laatste woord.
Ja, maar dan maakt ons een beetje nederig. In dat wij de hele aarde al denken te kunnen controleren. Maar dat is dus in dit geval niet zo.
Maar wel een beetje. Zou ik denken, stel dus bij La Palma is het redelijk gelukt dat je dus al die factoren, aardbevingen, gas, grond komt omhoog. Dat je dan denkt, oké, hij gaat. En dan weg met die nederigheid. Zou je het dan ook nog kunnen tegenhouden? Kan je bij wijze van spreken gips overheen gooien of een bom erop? Wat zijn de mogelijkheden, Marcel?
Er zullen heus wel mensen zijn die denken dat dat mogelijk is. En ik bedoel, je komt wel eens tegen dat mensen zeggen van, moeten we er niet iets nucleairs, een atoombom ingooien om de spanning
eraf te halen.
Om het te sluiten, om de boel te sluiten.
Of heel veel water erin, dat het afkoelt.
Bijvoorbeeld wat op IJsland volgens mij al een keer is gedaan. Want ze zagen die lavastroom een verkeerde kant op gaan. Ik denk richting een dorp of zo. En ze hebben daar enorme bakken water overheen gegooid. Okay. Om het snel af te koelen.
Dat is de spirit.
Maar dan zit je dus inderdaad wel op het niveau van de lava is er al uit.
Ja. Dat is zeg maar meer het verkeer regelen natuurlijk.
Ja. Dat is dammetjes bouwen,
Op Etna, inderdaad, dammetjes bouwen. Je zegt het al. Wat ze op Etna, bij de Etna ook hebben geprobeerd. Op een gegeven moment, jaren 80. En daarna ook dat ze die lavastroom de verkeerde kant op zien gaan. En dan als een idioot wallen gaan bouwen van aardewallen. En dan hele hoop troep om maar te proberen die lavastroom tegen te houden van de andere kant op.
Ja, het is toch vloeibaar. Dus je kan ook een greppel graven.
Maar, ik bedoel, dat is niet helemaal gelukt. En ik vroeg Valentin Troll daar ook naar. Hadden we dat op La Palma, hadden ze dat op La Palma niet kunnen doen? En hij zegt, het is in principe mogelijk, maar als die lava er maar uit blijft stromen, zoals nu op La Palma het geval is, dan vindt hij daar op een gegeven moment toch ook wel weer een weg doorheen, door zo'n wal.
Maar wat ik wel leuk vind, is dat het laat ook weer de vindingrijkheid van mensen zien. En ik heb ergens, ik weet helaas de bron niet meer eens gelezen, dat er ook wel wordt beweerd dat het leven in de buurt van vulkanen en bij plaatranden en zo, dus waar al dat natuurgeweld plaatsvindt, ook wel weer voor een impuls van creativiteit kan zorgen. Juist omdat je steeds wordt uitgedaagd door de natuur, dat je jezelf dan sneller gaat ontwikkelen van we moeten hier iets mee doen.
Oké.
Daarom zijn wij ook allemaal wel achter die dijken gaan wonen. Natuurlijk gewoon voor de sensatie.
Ja, precies. Beetje spanning in je leven. En over leven gesproken, mag ik nog één laatste pleidooi voor vulkanen houden? Dat het ook wel een beetje zo is, zonder vulkanen waren wij hier niet.
Kijk, is heel anders.
Leg even uit, Gemma.
Nou ja, in de begintijd van de aarde, dus zeg over 4 miljard jaar geleden, toen was de aarde één grote supervulkaan. Er was zoveel vulkanisme overal, dat er ook ontzettend veel gassen werden uitgestoten. En die gassen, die zorgden weer voor de vroege atmosfeer. Dus in zekere zin hebben vulkanen wel de aarde en het leven op aarde, zoals dat er nu uitziet, mogelijk gemaakt.
Het is een hele mooie cyclus, want ze stoten dus bijvoorbeeld heel veel CO2 uit in de lucht. De vulkanen verweren en bij de verwering nemen ze CO2 op. Dus je ziet al een soort cyclus. En bij het ontstaan van het leven is ook een van de theorieën dat die hydrothermal vents, dus de plekken waar vulkanen in de oceanen uitbarsten, dat daar mogelijk het eerste leven is ontstaan.
Ja, daar hebben we nog een hele vroege onbehaarde apen aflevering over gemaakt.
Nou, dan hou ik er toch aan over dat de vulkanen bijzonder gevaarlijk zijn. Dat we ze een beetje kunnen voorspellen, als je ze maar lang genoeg in de gaten hebt gehouden. Zodat we al die patronen van aardbevingjes, gasvorming, land wat omhoog komt en weer omlaag gaat, goed kunnen beoordelen. Dat is op La Palma redelijk gelukt. We kunnen er eigenlijk verder niet zoveel tegen doen. Behalve een muurtje om een lavastroom wanhopig een beetje opzij te duwen. En verder moeten we er dus maar mee zien te leven met die vulkanen die vroeger als goden werden beschouwd en die we nog altijd in de gaten moeten houden en waar we totaal van afhankelijk zijn van hun willekeur.
Ja, we moeten er mee zien te leven en tegelijkertijd leven we ook dankzij de vulkanen.
Het zijn fantastische, indrukwekkende, angstaanjagende krachten.
Nou, Gemma, Marcel, dank jullie wel voor jullie vurige pleidooi voor vulkanen en voor beter begrip van vulkanen. En ik wil ook graag de producenten Julia Vier en Rosa van Toledo bedanken voor hun bijdrage aan deze podcast. En natuurlijk dank ik speciaal ook het Dudok Quartet voor onze tune die ze ooit speciaal voor ons hebben opgenomen. Tweede deel uit het strijkkwartet van Ravel. Assez vif. En dat is ook een goed motto, ook voor vulkanen. Snel genoeg, maar niet te snel. Tot volgende week.
So, I guess it's time for us to move out here. This area cannot be saved. And we have to give it over to the lava. Thank you. Hope to see you soon. All the best.